Jullie hebben een geweldig jaarthema. Ik wil vanochtend met jullie spreken over jullie jaarthema. En jullie jaarthema gaat over de glorie van God, toch? Het is een prachtig thema. Toen ik dat hoorde, dacht ik, oh, dit is wel heel erg mooi. In de liederen klinkt het verlangen van het kennen van God door. En dat is heel mooi om dat te zien in een gemeente als deze. Sowieso in elke gemeente is dat prachtig om te zien. En het is een onderwerp wat mijn hart raakt. En wat ik eigenlijk wil doen het komende half uurtje is met jullie... Jullie meenemen in de aanwezigheid een stukje over wat is die aanwezigheid van God. En daar ook een stukje van mijn eigen verhaal, mijn eigen zoektocht in delen. En ik hoop dat het een zoektocht is in je leven. Ik hoop dat het een zoektocht is om de glorie van God te leren kennen. Om de aanwezigheid van God heel direct in je leven te leren kennen. Ik ben zelf opgegroeid in Afrika. Ik ben geboren in Afrika als een kind van zendelingen. En op mijn 7e in Veenendaal terechtgekomen. Jullie zijn op een mooie plek terechtgekomen. Daar ben ik opgegroeid. Prachtige plek om te wonen. En daarna mijn vrouw leren kennen. Die woont in Rotterdam. En vervolgens in het land heen gereisd. En uiteindelijk nu in Ermelo terechtgekomen. Maar ik ben opgegroeid in de Nederlandse Vormde Kerk Gereformeerde Bond. Zegt dat iemand wat? Een aantal mensen. En dat is een zeer bijbelgetrouwe kerk. Onderdeel van de, nu denk ik onderdeel van de PKN ondertussen. Maar daar ben ik opgegroeid. Elke zondag twee keer naar de kerk. Zondag bleven we ook binnen, want de Sabbat, dat was echt een rustdag. Ik werd ook niet naar buiten toe gegaan. En dat was een heilige dag voor mijn ouders. En de liefde voor het woord vanaf het begin zat erin. Elke zondag zaten wij bijbelteksten te memoriseren en... Dat was deel van onze opvoeding, deel van wie we waren. Toen ben ik op mijn 14e heel bewust tot bekering gekomen. En heb ik een keuze voor Jezus gemaakt. En omdat ik opgegroeid was met het liedje Lees je Bijbel, bid elke dag, ben ik dat gaan doen. En gewoon elke dag mijn Bijbeltje lezen, elke dag bidden. En ik kwam tot de ontdekking dat mijn leven met God eigenlijk een monoloog was. Ken je dat? Jij bidt, maar voor de rest de hemel zwijgt. En ik weet niet of je dat kent in je leven, maar dat is jarenlang mijn ervaring geweest. Dat ik gewoon mijn Bijbeltje las, mijn lijstje bad. En dat is goed. Totdat Nico van Biljouw langskwam. Ik weet niet, Nico van Biljouw nog bij iemand bekend? Een aantal mensen, ja, gelukkig. Dan ben je niet de enige, hè? Nog een aantal. En hij is de oprichter van Jonge Vrij. Bij jullie wel bekend, Jonge Vrij. En hij heeft vroeger een Bijbelschool gehad. En die sprak, toen ik een jaar of 18 was, sprak hij over je kunt de stem van God leren verstaan. Nou, dat was in die tijd... Een jaar of 30 geleden was dat echt een revolutionaire boodschap. Vandaag de dag is dat normaal goed, maar dat was toen was echt een revolutionaire boodschap. En ik heb dan eens zitten luisteren en ik dacht, oh, dus mijn monoloog kan een dialoog worden. Dat is gaaf zeg. Dat zou wel heel bijzonder zijn als dat zou kunnen lukken. Ik ben huis toegegaan en ik heb er helemaal niks mee gedaan. Dat heb je hè, met predikingen. Dan word je geïnspireerd en dan denk je, oh, dat was mooi, dat ga ik ook doen. Dan ga je naar huis, gaat het leven door, doe je er helemaal niks mee. Dat was ik. En het resultaat was dat ik 6 jaar later... Opnieuw, ik had mijn vrouw leren kennen, we waren getrouwd. Ik las mijn Bijbeltje en ik kwam bij Johannes 10 terecht. En Johannes 10 zegt, de herder die spreekt en de schapen horen zijn stem. En er sprong iets in me op en toen heb ik tegen God gezegd, als dat zo is, dan wil ik dat leren kennen. En toen ben ik een jaar lang bezig geweest, het heeft mij een jaar gekost, om te leren verstaan wat de stem van God is. En mijn monoloog werd een dialoog. En dat was een enorme stap vooruit. Na 10 jaar christen zijn was dat voor mij een enorme stap vooruit. Dat mijn monoloog een dialoog was en dat ik wist wanneer God in mijn hart gesproken had. En toen kwam ik tot een volgende ontdekking. En doordat ik tijd begon door te brengen met God op een nieuwe manier, herinner ik me die avond waarin ik alleen was. Mijn vrouw was aan het werk, ze is verpleegkundige. En opeens vulde iets, iemand, een aanwezigheid, onze woonkamer op een manier zoals ik dat nog nooit had meegemaakt. En het was bijna dat die aanwezigheid was zo sterk, dat ik me nog herinner dat ik zei, kom niet dichterbij, want dan overleef ik het niet. Dat was zo'n krachtige aanwezigheid, ik zeg nu, en ik besefte me dat toen ook wel, aanwezigheid van God in mijn leven. En dat heeft iets in mij wakker gemaakt voor die zoektocht naar de glorie van God. En wat is nou die glorie van God? En dat is een leidraad door mijn leven heen geworden. En ik wil met jullie gaan naar Exodus hoofdstuk 33. We gaan een stukje de Bijbel induiken. En ik wil jullie daar meenemen in het verhaal van iemand die zo'n passie had. Die een passie had om die glorie en die aanwezigheid van God te zoeken. Even de context. Dit gaat om Mozes. Mozes was met het volk uit Egypte gegaan en die had vervolgens met het volk bij de berg was die gaan kamperen. Hij was de berg op gegaan, 40 dagen. Hij had de wet gekregen en ondertussen, na een aantal weken, was het volk naar Aaron toegekomen en gezegd: die man, wat is er met hem gebeurd die ons uit Egypte heeft geleid? We weten het niet. En kun jij iets voor ons doen? Want dan gebeurt er iets. En ze hebben het gouden kalf gemaakt. Nou, we kennen het verhaal. God werd boos, stuurde Mozes naar beneden, die brak de 10 tafelen en 3000 man vond de dood. Het gouden kalf werd afgebroken. En dan lees je in Exodus 33, lees je dat God was zo ongelooflijk boos, dat hij tegen Mozes zei: Mozes, ik ga niet met jou mee. Ik trek niet verder met jullie op. Ik wil dat je vertrekt, zegt hij in Exodus 33. Hij zegt: ik wil dat je van deze berg vertrekt. Je bent lang genoeg hier geweest. Ik ga niet mee, want als ik meega, dan zal ik jullie doden. Zo boos, zoveel verbolgenheid naar het volk vanwege dat afgod is er. En om die reden stuur ik wel een engel met jullie mee. Nou, dan zou je toch verwachten dat op het moment dat gebeurt, dat Mozes zegt: oké, Heer, dank u wel, u stuurt een engel met ons mee. Volken worden verdreven, wij krijgen hoe dan ook onze belofte. Want dat was wat God gezegd had. Jullie zullen dan hoe dan ook jullie belofte krijgen. Het beloofde land wordt ingenomen. Maar dan lees je Exodus 33 en dan ontspint zich een prachtig verhaal. Want in plaats van dat Mozes optrekt en zegt: jongens, we vertrekken en we gaan, staat er in Exodus 33: Mozes sloeg steeds buiten het kamp op ruime afstand ervan een tent op die hij ontmoetingstent noemde. En als Mozes naar de tent ging en in de tent was, daalde de wolkkolom neer en deze bleef bij de ingang staan. En dan sprak de Heer tot Mozes. En de Heer sprak persoonlijk met Mozes, zegt het hier. En de NBG zegt dan: zoals een vriend spreekt met een vriend. In plaats van dat Mozes tegen het volk zei: jongens, we gaan. Er komt een engel met ons mee. Besluit Mozes tot iets anders. Hij zet een tentje op. En dan staat er: hij zet een tent ver buiten de lege plaats op. En dat werd mijn eerste vraag toen ik dit gedeelte verder tot me door begon te laten dringen. Wat betekent dat? Dat ene tussenzinnetje. Op ruime afstand ervan sloeg hij een tent op. En ik kwam voor mezelf tot ontdekking dat mijn legerplaats is de plek waar ik mijn dagelijks leven leef. We hebben allemaal een legerplaats. De legerplaats kan de school zijn waar je op dit moment naartoe gaat. De legerplaats kan het bedrijf zijn waar je leiding aan geeft. De legerplaats kan de plek zijn waar jij werkt, in welk bedrijf je ook werkt. Of het kan je huisgezin zijn, waar je moeder bent en voor de kinderen zorgt. Dat is jouw legerplaats. En Mozes wist dat zijn legerplaats, wilde hij een ontmoeting met de glorie en de aanwezigheid van God hebben, dat hij een tent nodig had op ruime afstand ervan. Omdat je legerplaats kan je zo in beslag nemen, dat als je geen ruime afstand tent hebt, dat het soms helemaal kan ondersneeuwen om in die aanwezigheid die glorie van God te ontmoeten. En toen ik tot de conclusie kwam, ontdekte ik voor mezelf dat het me ging helpen om, in mijn geval 's ochtends vroeg, voor mevrouw God, dat die lekker het bos in ging en ging wandelen. En 's middags, maakt niet uit welke tijd, maar dat ik een tent moest gaan bouwen in mijn leven, buiten mijn lege plaats. En ik heb die keuze gemaakt om dat te doen. En gezegd: Heer, ik ga een tent bouwen buiten mijn lege plaats. Ik ga 's ochtends wat vroeger opstaan en ik ga tijd nemen om gewoon naar u te zoeken. Ik ga tijd nemen om tijd met u door te brengen. En dan gebeurt er iets heel moois in die plek waar Mozes dan zit. En we gaan wat verder lezen. Toen zei Mozes tegen de Heer, wat gebeurt er dan in die tent? Toen zei Mozes tegen de Heer: zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. En als je vers 1 hebt gelezen, we hebben dat niet gelezen, maar dan staat er dat God zegt: ik stuur een engel met je mee. En nu lijkt het wel alsof Mozes Oost-Indisch doof is, want dan zegt hij: laat dit volk verder trekken. U echter hebt mij niet laten weten met wie u met mij meezendt. Terwijl u zelf gezegd hebt: ik ken u bij naam en ik heb genade gevonden in mijn ogen. Mozes zegt hier eigenlijk: Heer, ja, het zal allemaal wel, maar ik weet eigenlijk niet wie er met me meegaat. Wie gaat er met ons mee? Als we gaan vertrekken, we gaan vroeg of laat terecht, maar wie gaat er dan met mij mee? En dan gaat hij verder en dan zegt hij: Heer, als ik genade zal vinden in uw ogen, En zie dat die natie God volk is. En God die wordt daardoor geraakt. En die zegt, moet mijn aangezicht dan meegaan om u gerust te stellen. En dan zegt Mozes tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet vertrekken. En dan vers 18. Dan gaat dat gesprek, die dialoog gaat verder tussen God en tussen Mozes. En dan zegt Mozes iets spectaculairs. Hier is een man die net de wet heeft gekregen. En dan zegt hij tegen God, laat mij toch uw heerlijkheid zien. Hier komt zijn diepste verlangen naar boven. Hij zegt tegen God, toon mij uw glorie, toon mij uw heerlijkheid. Wat een mooi gebed om te bidden. Als we het even naar het Nieuwe Testament plaatsen, dan zegt Jezus tegen jou en mij, je bent mijn vriend, toch? Daarin hebben we dezelfde status als Mozes gekregen. We zijn vrienden van God. En de vraag, het onbeschaamde gebed van Mozes, is het onbeschaamde gebed wat jij en ik mogen bidden. Toon mij toch uw heerlijkheid. Openbaar mij uw glorie. Heb je dat gebed wel eens gebeden? Heb je die tent ver buiten jouw lege plaats gebouwd? En ben je in die tent gekomen en heb je tegen God gezegd, Heer, toon mij uw heerlijkheid. Toon mij uw heerlijkheid. Is dat het gebed op je lippen? Mag ik die vraag bij je neerleggen? En dan antwoordt God en dan zegt hij, ik zal mijn goedheid aan u voorbij laten gaan. In uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen. En dan neemt hij hem mee naar die grot. En dan staat er, de Heer daalde neer in een wolk, ging bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. En toen hij voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere God, barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en trouw. Wat openbaart God? Als je de heerlijkheid van God leert kennen, leer je zijn karakter kennen. Genade, barmhartigheid, goedheid, trouw, liefde. Zijn JZ, zijn alles doorbrekende, oneindige liefde. En ik kwam in mijn leven tot ontdekking dat op het moment dat ik die binnenkamer binnenkwam, op het moment dat ik in die tent kwam en dat gebed ging bidden en zei, Heer, toon mij uw heerlijkheid. Psalm 27 zegt, één ding heb ik gevraagd, te blijven in het huis des Heren en te aanschouwen uw lieflijkheid. Als je op die manier je wandel met God gaat inkleden en die vraag gaat stellen, Heer, toon mij uw glorie, wat jullie bejaardthema is. Heer, toon mij uw glorie. En je doet dat in die tent, ver buiten jouw lege plaats. Dan zegt God, dat is goed. Dan laat ik mij kennen. Dan mag je mijn karakter leren kennen. Dan mag je mijn wezen leren kennen. Dan ga je ontdekken wie ik ben. Het woordje kennen, yada en kinosko, yada in het Oude Testament, kinosko in het Nieuwe Testament, betekent zoveel dat je God leert kennen door de ervaringen van het leven heen. Zoals man en vrouw elkaar leren kennen door de ervaringen van het leven heen. Ik ben nu 27 jaar getrouwd met Henny en zoals ik haar 27 jaar geleden kende, is al lang niet meer zoals ik haar nu ken. Waarom? Door 27 jaar huwelijk zijn we vertrouwd geraakt met elkaar. Ik kan in haar ogen kijken en ik weet bijna hoe ze zich voelt en wat ze denkt. En dat geldt omgekeerd hetzelfde. Waarom? Omdat je door je huwelijk vertrouwd bent gemaakt. En dat is, als je gaat vragen om de glorie van God, dan zegt God, dan wil ik me op die manier aan jou gaan openbaren. Dan wil ik me zo laten kennen dat je mijn karakter, mijn wezen leert kennen op een manier dat wat er ook gebeurt in jouw leven, dat je daarop kunt leunen. Dat je daarop kunt steunen. En ik kwam in mijn leven tot de ontdekking dat er 5 dingen waren die ik leerde kennen op het moment dat ik dat gebed begon te bidden in mijn leven. En te zeggen, Heer, toon mij uw glorie, toon mij uw heerlijkheid. En ik doe dat in die tent, in die ontmoetingstent. Ik zeg, Heer, hier ben ik. En er waren 5 dingen, die wil ik aan jullie meegeven. Ik vanochtend jullie meegeven en die vraag stellen, bid je dit gebed? Is dat deel van je gebedsleven? Zo niet, laat het deel van je gebedsleven worden en ga verrast worden over wat God gaat doen. Ik hoorde laatst een prachtig getuigenis wat er in Rotterdam gebeurd is van een echtpaar die dat gebed is gaan bidden voor hun bovenbuurman. Gewoon in Rotterdam-Zuid, een appartementje gekocht en andere woningen om zich heen. En ze zijn gaan bidden en ze zeggen, Heer, onze bovenbuurman, het is iemand die we niet kennen, maar we willen dat, ik wil u vragen, wat deze jongen, dat hij vanaf nu niet meer slaapt, maar dat hij een ontmoeting met Jezus heeft. 3 maanden later klopte de buurman aan, de bovenbuurman aan. En zei hij, joh, ik heb gehoord dat jij voorgaat. Hij is een oudste in de gemeente, deze jongen. Hij heeft er een boek over geschreven, het is een publiek verhaal. Maar ik heb gehoord dat jij oudste bent. En weet je wat het is? Sinds 3 maanden kan ik niet meer slapen en zie ik Jezus. Hoe kan ik Jezus leren kennen? En die avond gaf hij zijn hart aan Jezus op de bank. Bleek dat hij de broer was van de leider van de harde kern van Feyenoord. De hooligans, die de vechtpartijen organiseren. Een paar maanden later belde die op en die zei, mijn moeder die ligt op sterven en die heeft de verandering bij haar zoon gezien. Mag ik een ontmoeting, willen jullie bij mijn moeder komen? En ze hebben die moeder een week voor haar overlijden een ontmoeting met Jezus gebracht. Vervolgens kwamen ze de leider van de harde kern van Feyenoord tegen. Had hij een woord voor hem. En door de weken daarna hebben ze ontmoeting met deze leider gehad en is die jongen tot bekering gekomen. Uit de wereld van criminaliteit en drugs. Hij schrijft in zijn boek erover, hij zegt, op een gegeven moment hebben we een ontmoeting gehad met een hele groep hooligans. In Rotterdam gebeuren wonderen op dit moment. Zijn boek Buigen heet het, van Ruben de Jong. Ik ben het nu aan het lezen. Indrukwekkend boek over wat er gebeurt als iemand gaat vragen, mag ik uw glorie zien? Of mag ik uw glorie in iemands anders leven zien die u nog niet kent? Een onbeschaamd gebed van de glorie en de heerlijkheid van God. Een prachtig getuigenis. Boek Buigen, zoek het maar eens op internet. En van wat er de afgelopen 2-3 jaar in Rotterdam heeft plaatsgevonden. En ik ontdekte dat er deze 5 dingen gebeuren. Als ik even naar mijn eigen leven kijk. En ik wil die meegeven aan je. En ik hoop dat jij die kent of leert kennen, dat verlangen misschien vanochtend door de Heilige Geest in je hart wordt neergelegd. Het eerste wat ik ontdekte was dat het een plek is van liefhebben. Net als Mozes, als jij in aanraking komt met dat karakter en het wezen van God, dan begint dat met het liefhebben van God. En ik merkte dat ik gewoon simpelweg op mijn bankje kon zitten, met mijn kopje koffie erbij. En zei, Heer, ik hou van u. That's it. Daar waar ik in het verleden misschien begon met mijn voorbeden en mijn gebedslijstjes. Dat ik nu gewoon stil was en zei, Heer, ik hou van u. En dat die zachte, stille stem kwam. Daniel, ik hou van jou. Gewoon het liefhebben. Het tweede wat ik ontdekte was dat het een plek om tot rust te komen. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar wat kan het leven druk zijn, toch? Wat kan het leven, die lege plaats, een ongelooflijk drukke plek zijn. Als je thuiswonende kinderen hebt, jonge kinderen die je moet opvoeden, wat kan het leven dan druk zijn? Als je een eigen bedrijf hebt, dan ben je bijna dag en nacht bezig. Wat kan het leven dan druk zijn? En wat is het dan soms nodig om die plek te hebben, om simpelweg tot rust te komen? De Bijbel zegt, wees stil en weet dat ik God ben. Weet je wat daar letterlijk in het Hebreeuws staat? Daar staat letterlijk in het Hebreeuws bij wees stil. Een Engelse vertaling zegt dat zo mooi. Relax, kom tot rust. En nu nog steeds, 's ochtends vroeg voordat ik naar mijn werk toe ga. Als ik dan 's ochtends zit en ik heb mijn koffie gezet en mijn ontbijtje staat naast me. Dan doe ik mijn ogen dicht. Soms zet ik een muziekje op en dan zeg ik, Heer, ik hou van u. En je ademt de rust gewoon in. Voor mij is er geen betere start voor mijn dag. Gewoon even dat eerste 30 minuten, 45 minuten, even die rust, die stilte pakken. Misschien voor jou op een ander moment. Misschien even 2 keer in de week. Maar ken je dat moment dat je zegt, Heer, ik wil gewoon rusten bij u. Ik wil gewoon stil zijn en weten dat u God bent. Wat er ook speelt in mijn leven. U bent God. Het is een plek van liefhebben. Het is een plek, ontdekte ik. Een plek van tot rust komen. Het derde wat ik ontdekte is dat het een plek is van veiligheid. Wat bedoel ik daarmee? Ik weet niet hoe het in jouw leven zit, maar mijn leven is door een aantal crisissen heen gegaan. Ik weet niet of ik de enige ben wiens leven soms door een crisis heen gaat, maar mijn leven is door crisis heen gegaan. Crisissen in mijn denken, waarin mijn denken alle kanten uitgingen. Crisissen van buitenaf naar mij toe. Crisissen waarin je onder vuur en onder aanval ligt. Crisissen waarin je soms even niet meer weet waar je links of rechts moet kijken. Ik weet niet of je dat kent, waarin opeens je wereld op zijn kop staat. Waarin je even niet meer weet, wat moet ik hier? En dit soort crisissen waarin je voelt dat er zoveel druk is. En ik merkte dat op het moment dat ik kwam in die tent, ver buiten de lege plaats, en ik tot rust kwam en ik begon lief te hebben, en God mij begon lief te hebben, dat het een plek werd van veiligheid. Wat zegt Psalm 27 vers 4? Hij zegt, hij bergt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Dat is mooi, hè? Blijkbaar in die tent kwam ik tot ontdekking, is een plek die nog verborgen is. Ik weet niet of hier kampeerders zijn. Zijn die kampeerders? Oké, mijn vrouw houdt helemaal niet van kamperen, maar ik heb vroeger gekampeerd. En de kampeerders zullen dat weten. We hadden vroeger zo'n tentje en dan had je zo'n binnentent waar je dan een ritssluiting voor had. En als je daarin was, dan, voor mijn gevoel was ik dan in het verborgen. Dan was de grote tent om me heen en dan dat kleine binnententje. Hebben ze die nog steeds? Dat bestaat nog steeds. Toen ik dit las, dacht ik, oh, dat is mijn verborgen plek. En in de geestelijke wereld, als jij tot rust komt, God liefhebt en vraagt om zijn heerlijkheid, zijn glorie, dan zegt God, als je in een moeilijke tijd zit, dan plaats ik jou in het verborgene van mijn tent. Dan breng ik jou op een plek van veiligheid, waarin je denken, waarin je hart tot rust komt. En wat staat er dan? Hij plaatst mij hoog op een rots. Weet je wat dat is? Dat is een hemelse lift. Die verborgen plek is een hemelse lift. Je verandert je omstandigheden misschien niet. Misschien dat het lijden blijft. Misschien dat de moeite blijft. Of de zorgen of de vragen. Maar ik kwam tot de conclusie, als ik eruit wandelde, dan had hij me hoog op een rots geplaatst. En nu heft mijn hoofd zich op, hoog boven mijn vijanden rondom mij. Wat ik merkte, was op het moment dat ik begon te vragen om die glorie van God. En ik was stil, ik had hem lief. Niet al mijn gebeden tegen hem aanhouden, maar gewoon tot rust komen. Dus God zegt, oké, nu til ik je op die rots. Ik vestig je opnieuw in die zekerheid wie Jezus is. Dat is de rots. En dan loop ik mijn tent uit. En er zijn mijn omstandigheden niet veranderd, maar mijn perspectief erop wel. Dat is iets wat God kan doen. God kan het perspectief op je omstandigheden veranderen. En dan kun je boven je omstandigheden kun je door blijven gaan. Kun je sterk blijven. Niet bitter raken in het leven, maar beter worden van het leven. Dat is wat die plek van veiligheid met je doet. Het vierde wat ik ontdekte, is dat het een plek van omwisseling is. En ik merkte dat door de crisissen heen mijn hart verwond werd. Misschien dat jullie dat niet kennen, maar ik heb een seizoen in mijn leven gehad dat ik het gevoel had dat mijn hart in 1000 gruzelementen lag. Zo verwond door de dingen die ik meegemaakt heb. Waarin je vecht met vergeving, waarin je vecht tegen bitterheid, waarin je vecht tegen neerslachtigheid, waarin je vecht tegen wat de verwondheid in je hart met je kan doen. Misschien ben ik de enige die dat kent, maar ik ga ervan uit dat er hier ook zitten die dat kennen, de verwondheid van je hart. En ik merkte dat op het moment dat God mij bracht in zijn aanwezigheid, en ik zei, Heer, in de verwondheid van mijn hart wil ik uw heerlijkheid zien. Hoe openbaart u zich zijn heerlijkheid? Weet je wie ik ontmoette? De grootste openbaring van Gods genade, het kruis zelf. Ik kwam aan de voeten van het kruis. De Heilige Geest bracht me aan de voeten van het kruis. Als een plek van omwisseling. Ik geloof in pastorale hulp. Ik geloof in begeleiding. Maar ik heb ontdekt dat de Heilige Geest de beste trooster is die er is. De Heilige Geest de beste begeleider voor de verwond hart is. De beste therapeut is die je hart weer kan genezen. Die op plekken kan komen waar geen therapeut bij kan komen. Op het moment dat je komt aan de voeten van het kruis. En al je pijn en verdriet en zorgen opschrijft. Ik heb letterlijk briefjes geschreven en gezegd, Heer, hier is het. Hier is het. Mijn boosheid, mijn verwarring, mijn teleurstelling, mijn vragen, mijn worstelingen. Heer, ik ben boos op die, ik ben boos op die. En dan brengend aan de voeten van het kruis. En dan daar laten liggen. En soms 1 dag, 2 dagen, 3 dagen, 4 dagen. Ik heb ontdekt dat vergeving is niet altijd een one-time deal. Vergeving is soms een proces. Bij mij, sommigen misschien heel snel, soms ben ik verbaasd over hoe snel. Bij mij kan het soms maanden duren. Misschien zeg je, oh, ja, maar je moet toch in 1 keer vergeven? Ja, ik geloof dat je moet vergeven. Maar soms is de pijn zo diep dat vergeving een proces is. Maar dat proces, dat vindt plaats aan de voeten van het kruis. En als het daar plaatsvindt, dan is het de meest veilige plek. En is de plek van de grootste openbaring van genade. En is de plek van de diepste ontmoeting met die heerlijkheid en die glorie van God. Ik heb ontdekt dat de glorie en de heerlijkheid van God heeft een genezende kracht in zich. Die een gebroken hart volledig tot herstel kan brengen. Vraag om de glorie van God. Want als je dat gaat doen, dan openbaart hij zijn liefde. Dan openbaart hij zijn rust en zijn vrede. Dan openbaart hij zijn perspectief op jouw situatie. Dan openbaart hij zijn genezing in jouw situatie. En wat hij dan doet, het vijfde wat ik ontdekte, is dan openbaart hij zijn hoop voor jouw situatie. Het was een plek van bevruchting, werd het. Het werd een plek van opnieuw durven kijken naar de toekomst. Het werd een plek van opnieuw durven verwachten. Heer, maar er zijn nog mooie mogelijkheden. Er zijn nog prachtige dingen in u mogelijk. De glorie en de heerlijkheid van God, lieve mensen, omvat alles wat een mens nodig heeft om zijn leven te kunnen leven. Dat is wat ik wil brengen. Dat is wat ik tegen je wil zeggen vanochtend. Ik ken het in mijn eigen leven, met vallen en met opstaan. Maar ik heb wel in mijn leven besloten, Heer, dat zoeken naar de glorie van God. En ik ben een medereiziger misschien met jou op reis. De ene keer dat meer ervaart dan de andere keer. Ik heb soms ook ochtend dat ik denk, nou ja, het zal wel. Ik heb in ieder geval even mijn ontbijt gehad. Maar er zijn die momenten. En er zijn die ochtenden dat je die liefde van God over je heen ervaart. Dat je die diepe rust en die vrede. Dat Gods perspectief bij je binnenkomt. Dat Gods herstel als dat nodig is bij je binnenkomt. En dat Gods veiligheid je omringt. Het is prachtig als je die glorie en die heerlijkheid van God leert kennen. En gemeente van Jezus Christus. In dit seizoen als jullie zoeken naar de glorie en de heerlijkheid van God. Dan hoop ik en dan bid ik voor jullie. Dat datgene wat ik vanochtend gedeeld heb deel zal worden van ieders persoonlijke leven. Amen. Amen.